65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
Hebben we er zin in?
Het is onze verkiezingsprogramma.
Ontzettend veel zin.
Yay.
Ja, nou ja, een woensdag is de grote dag toch weer. Dan het feest van de democratie.
Ja.
ik zie een beetje aarzelend kijken, Leendert.
Zou het sneeuwen, motregenen of hagelen?
Het gaat misschien zelfs vriezen s'nachts.
Op de verkiezingsdag, nacht.
Ja, misschien. Ik ben nog niet zeker, maar volgens mij wordt het echt slecht weer.
Dit is goed nieuws voor het CDA.
Ja, ik sprak achter de schermen bij het CDA met een van de woordvoerders. En hij had... hij zegt, ja, het gaat waarschijnlijk wel meevallen voor ons. Ja, dat is natuurlijk wel een woordvoerder van het CDA.
Achter de schermen, dat roepen ze ook bij ons op zender. We hadden de lijsttrekker Eerste Kamer op BNR. Die zegt, nee hoor, we gaan helemaal niet verliezen.
Ja, moeten we wel eventjes bedenken dat het CDA de afgelopen jaren zoveel al verloren heeft.
Dat ze misschien wel gelijk hebben, dat er niks meer te verliezen valt.
Nee, nou, en zeker bij een lage opkomst, daar ging het dus ook over. Slecht weer, lage opkomst, altijd goed voor het CDA.
Maar ik denk als ze teruggaan van 9 zetels tot 6 of 7. Ja, dat is een enorme meevaller. Dat is gewoon winst.
Met 6 zijn ze blij, denk ik. Oké. Ik ben blij met 4. Wij zijn met de 4 vandaag. Studio Den Haag is dit van vrijdag 10 maart. Sophie van Leeuwen is hier. Leendert Beekman is hier. Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis. En dit is natuurlijk de week dat we vooruitblikken. Volgende week gaan we ongetwijfeld terugblikken op hoe leuk de verkiezingen waren. Mats is heel bijzonder, want die is verantwoordelijk voor de hele woensdag bij ons op zender. Hè?
Ja, dus ik ben inderdaad sinds september al bezig met de voorbereiding van de verkiezingen. Dan zijn de meeste mensen komen net terug van hun zomervakantie en zijn er nog helemaal niet mee bezig. Maar ik ben sindsdien eigenlijk al in overlegjes aan het zitten en mensen aan het bellen hierover. Zodat wij woensdag een hele mooie uitzending kunnen maken.
Gaan we zo heel veel over horen. Eerst eventjes het gevoel van, leeft de campagne inmiddels in Nederland? Is Nederland bezig met verkiezingen?
Ik vind het matig. Ik heb het gevoel dat het niet heel erg leeft op straat of in de buurt, in de wijken. Ik heb zo'n grote verkiezingsposter van de Provinciale Staten in bij mij in de buurt. En dan staat er dan met letters ondergekalkt. En dan? 15 maart, ga stemmen. En dan? Zo van, ja, het maakt toch allemaal niks uit. Het is een zootje en dat blijft het.
Okay, nou,
die
dan,
sfeer.
Dus dan moet je gewoon stemmen op een partij die dat en dan goed antwoordt.
Ja, ik vind ook allemaal, ga stemmen. Hebben jullie die enveloppen binnengekregen?
Zeker. Ligt klaar op tafel.
Zet hem klaar.
Maar leeft de campagne? Ja, wij zitten natuurlijk in die mediawereld. Wij zitten in twee bubbels.
Jullie worden de hele tijd bestookt met voorlichters. Die zeggen, wij willen op zender bij jullie.
Ja, het is allemaal heel belangrijk. En we zitten ook in de mediabubbel. Ja, en collega's en wij zelf zijn natuurlijk constant bezig met die verkiezingen. Dus ja, voor mijn gevoel is het heel groot en leeft het heel erg. Maar mijn eigen vrouw bij mij thuis, om even te zeggen hoe... Zij vroeg, wanneer moeten we eigenlijk naar de stembus?
En waar gaan we eigenlijk over stemmen?
Ja, weet jij al wat je gaat stemmen? Want zij weet het nog niet.
Weet ze wel dat er ook waterschappen zijn?
Ik denk het niet.
Ja, dat bedoel ik.
Nee.
En bij de Tweede Kamer dus, dan worden wij, dat is echt heel vermoeiend, de hele tijd bestookt en geappt en gebeld. Ja, ik heb nog een voorstelletje van D66. Vinden jullie dat misschien leuk voor de uitzending?
En vinden jullie dat leuk of zeg je dan meteen nee?
Nou ja, en dan weer over TikTok. Ja, maar we gaan het toch niet nu weer over TikTok hebben? Ja, maar...
Jullie hebben dat ooit aangezwengeld.
Dat is jullie verhaal. En wij willen daar nu weer iets over zeggen op jullie zender.
Ook wel, maar dan moeten ze de afdeling commercie bellen, toch? Voor de commercials. Ik geloof eigenlijk dat wij geen politieke advertenties doen op deze zender.
Ik hoorde
de VVD.
Ik hoorde Wieberen van Haga.
Dat was een tijdje, maar misschien is dat bij vorige verkiezingen geweest.
Nee, zeker. Wij hebben absoluut de campagnespotjes, zeker.
Ja, BVNL.
Ja, en de VVD ook.
En we lopen er helemaal binnen.
Dus we gaan niks onaardigs over BVNL en de VVD meer zeggen. Dat kan dan niet meer.
Nee, ja, dat is precies de reden waarom je het misschien niet zou moeten willen. Maar ja, we hebben op de redactie... Nee, ik had niet eens door dat ze er waren. Dus zo onafhankelijk zijn we dan.
Maar goed, het is wel interessant om te zien wie dan bij jou op zender willen. Dus D66 wil heel graag bij ons op zender. Want die denken dat misschien wij heel veel D66-luisteraars hebben.
Ja, twijfelaars. Mensen die misschien naar D66 zouden kunnen komen.
Misschien. Ja. Maar dat denkt dus Wiebren van Haga ook. Misschien hebben wij ook wel veel ondernemers die BVNL willen stemmen.
Ah, ik moet
dat
wel,
is wel grappig.
Ik moet wel zeggen dat het fijne tijden zijn als journalist... Omdat het contact met woordvoerders, maar ook met Kamerleden, de welwillendheid
om mee langs te komen. Je belt iemand op en ze nemen de telefoon aan.
Ja, het is echt eventjes feest hoor.
Is de rest van het jaar precies andersom natuurlijk, dan wil niemand.
Gisteren had ik een topdag. Want je hebt van die dagen, dan neemt niemand op, dan kan je niemand vinden. Het is dan gisteren ook veel vergaderd. En dan lukt het vaak niet om Kamerleden te spreken. Maar iedereen kreeg ik te spreken. Ik liep iedereen ook voor veel mensen per ongeluk tegen het lijf. Maar ook Henk Nijboer kwam voor me uit het debat om een quoteje te geven.
PvdA.
Het was echt een hele goede dag. En ik liep een beetje, ja, ik liep echt vrolijk door de Tweede Kamer. En dan kwam Joost Vullings tegen en zei, wat is er met jou aan de hand? Ik zei, nou ja, dit dus.
Alles gaat goed.
Het is heerlijk werken op
het
moment.
Ik ben de koning van het Binnenhof.
Nou ja, het is wel lekker hoor. Als je een paar plannetjes hebt in je hoofd, je denkt, ik ga dit doen vandaag. En
iedereen doet mee.
Iedereen doet mee.
Interessant ook, PvdA GroenLinks wilde ook heel graag bij ons in de Friday Move. Die boden zichzelf aan. Gaat trouwens niet gebeuren.
Oh, nee, mochten ze niet?
Ja, we hebben al Dirk Boswijk van het campagne.
Dit is wel van de linkse wolk en GroenLinks wel.
Dit is trouwens wel een mooi voorbeeld. Ik had Meili Vos gebeld en die wilde misschien in de Friday Move komen. We hadden maandag weer. Kan je co-host zijn, Partij van de Arbeid. Nou, dat lukte niet meer, want ze hadden te vol agenda. Toen gingen we door naar Paul Rozemuller. Nou, dat lukte niet, maar wel met een woordvoerder die constant contact met me hield. Dus niet, ja, ik ga kijken en dan niks meer. Nee, constant contact. En uiteindelijk heb ik Farid Azarkan uitgezet. En één appje, ja leuk, ik kom naar Eindhoven om 2,5 uur bij Wilfred aan tafel te zitten. Bij Farid, dat enthousiasme is misschien echt wel oprecht. Maar deze week heb ik het vaker gezien dat ze echt zich wel in bochten wringen. Waarin politici zich normaal gesproken zich niet invringen. Maar om iemand naar Eindhoven te krijgen, de eindredacteur van de Friday Move, was ook heel bang dat we geen co-host zouden krijgen. Dus ik heb ook tegen haar gezegd.
Nou, Eindhoven, dat is echt het einde van de wereld inderdaad.
Ja, veel.
Ik heb gezegd, sorry, het klinkt heel randstedelijk als je
paniek,
dat zo zegt.
Er Leendert. Komt absoluut een politieke gast als co-host, want het is verkiezingstijd.
Ook dat. Maar, ja.
Maar we gaan het dus hebben ook met, dat is wel leuk, met CDA Dirk Boswijk over wat gaat er gebeuren met de ChristenDemocraten volgende week. En even terugblik op hun campagne. Nou, dus dat wordt wel
maar moet de campagne van het CDA niet nog even gewoon heel erg losbarsten? Want ik heb er weinig van de campagne gezien van het CDA.
Ja, Wopke Hoekstra heeft wel een paar flyers uitgedeeld hier en daar. Maar heel veel mensen wilden ze niet hebben.
Er was gisteren in NRC een heel mooi stuk over. Die hele campagne werd kapot gemaakt. En een dag eerder volgens mij ook een stuk in de Groene Amsterdammer, dacht ik. Met dezelfde strekking. Namelijk bij het CDA hebben ze het achter de schermen eigenlijk al opgegeven. En dit verlies gaan ze nemen. En ze zijn eigenlijk al meer voor daarna.
Nou, met die analyse ben ik het niet eens. Want het gaat slecht met het CDA. En dat realiseren ze zich volgens mij ook wel. Ondanks dat zo'n woordvoerder dan zegt. Van,
ja, maar dat is zijn rol. Hij moet dat zeggen.
Maar als ik zelf naar de campagnes kijk. Verdient het CDA wel een pluim. Want er is maar één partij echt inhoudelijk geprobeerd heeft om deze campagne te voeren. Maar ook met een heel groot visiestuk, moeten we niet onderschatten.
Voor heel Nederland.
Ja, dat was wel inhoudelijk gezien.
Ja, maar over dat visiestuk, ik denk dat als mijn broertjes dat zouden lezen, dat ze het niet zouden snappen. En ik denk dat een heel groot deel van Nederland er nooit doorheen zou komen. En je moet uiteindelijk wel de gewone mensen waar het CDA toch denk ik ook wel voor probeert te staan, bereiken. En dat doe je denk ik niet met een mega groot, ingewikkeld stuk.
Ja, ze hebben geprobeerd om in ieder geval naar de inhoud toe te gaan. En wat we nu zien, nou, ik heb een mooi voorbeeld bij de VVD. Ja, de VVD wil gewoon een of ander linkse wolkdebat gaan voeren.
Ja, dat is
En dat heeft helemaal niks met Provinciale Statenverkiezingen te maken. Ik had Jan Paternotte uitgenodigd om bij ons in de studio te komen kletsen.
D66.
Ja, ik ga eventjes. Sophie Hermans, VVD, kwam ik tegen in de wandelgangen. En ik vroeg haar, wil je bij ons in de studio komen om over verkiezingen te praten? Werd ik doorverwezen. Ze zei ja, maar ik werd doorverwezen naar de woordvoerder. En dan kreeg ik dan via de app, als je Paternotte nou inruilt voor Klaver, dan komen we.
Ja.
Heb ik teruggeappt. Nou, dat lijkt me niet. Hermans kan
dat bepalen
Jan Paternotte
wij, toch?
Van D66 toch wel hebben. Ja, daar gaat het niet om. Wij vinden het interessanter om met Klaver in discussie te gaan.
Ja.
Dus ik heb dat gezegd van, nou, ik wil geen linkse wolk debatje gaan doen. Dus dank u wel, of dank je wel hiervoor. Wat wel boeiend was, dat ik ondertussen, terwijl ik aan het appen was met de VVD over de beschikbaarheid van Sophie Hermans, zat ik ondertussen een interview te kijken met Sophie Hermans op Radio 1 met Thijs van der Brink.
Ja.
Waarin Thijs van der Brink zegt, zou u hier met Caroline van der Plas over stikstof willen debatteren? En ze zegt, ja, daar heb ik deze week helemaal geen tijd meer voor. Maar op hetzelfde moment zit ik met een woordvoerder te appen om een afspraak te maken voor een interview met Sophie Hermans.
En Jesse Klaver.
Waarin ze ook, want er werd gevraagd, wat is je insteek, Leenert, bij de VVD? Ik zei, nou, ik wil het wel eens inhoudelijk over de echte onderwerpen hebben. Dus over stikstof, over wonen.
Ja,
over
dingen die helemaal niet handig zijn voor de campagne van de VVD.
Nee, maar de VVD wil gewoon geen campagne voeren op stikstof. En daar, CDA, wil het ook niet over stikstof hebben.
Die wil het hebben over, we gaan met mensen in gesprek.
Maar,
we gaan luisteren.
Het CDA wil het alleen maar over stikstof hebben. hebben. Op het moment
Dirk Boswijk is toch de man bij het CDA die over het stikstof gaat?
Ja, in debat over stikstof. Dat zo moet ik het zeggen.
Oké, okay, maar dus als hij dan bij de Friday Move zit vanmiddag, dan komt dat toch wel aan de orde, mag ik aannemen?
Ja, maar die wilde ook weer niet met Caroline van der Plas liever niet praten over stikstof. Maar die,
heeft genoeg zendtijd volgens mij. Dat is geen probleem.
Nou, daar wil ik ook nog even één puntje van maken. Ik heb soms wel een beetje een déjà vu van 4 jaar geleden. Toen zat ik nog net in Den Haag. En toen werd Baudet, Forum voor Democratie, de nummer 1 bij de Provinciale Statenverkiezingen. Hele grote, toch wel verrassing dat hij zo groot werd. En ik stond toen bij het CDA, gingen alle handen gingen naar de monden toen die uitslag binnenkwam. Van wow, wat is hier aan de hand? Maar ik vind wel dat we het ook als media, hebben we natuurlijk toen die man heel veel ruimte gegeven. Ja. Ik mag ook in alle talkshows aanschuiven, terwijl hij toen 2 zetels had met Hidema. En dat is natuurlijk nu wel weer precies wat we met z'n allen aan het doen zijn.
Maar dat is ook
dus die vrouw mag, van het BBB mag overal aanschuiven. In elke talkshow krijgt zoveel aandacht met 1 zetel op basis van peilingen. Dat het ook een soort van, het is een beetje een self-fulfilling prophecy die we met z'n allen aan het creëren zijn.
Dat is waar, maar jullie hebben het net over dat de woordvoerder zich de hele week bij jullie in de aanbieding doen met ga met ons praten, neem ons in de uitzending.
Dat doet zij ook
trouwens. En de rest van het jaar zijn grote partijen vaak toch niet heel welwillend. En kleinere partijen vaak wat meer. Dus dan krijgen ze vanzelf meer aandacht.
Dit is wel dit is een hele goede analyse van Mats. Want Caroline van der Plas is altijd beschikbaar. Je kan haar appen, je krijgt een antwoord terug. Ze staat je te woord bij de microfoon. Er is geen onderwerp of ze het nou leuk vindt of niet. Waarvan ze zegt, nee,
daar wil
ik het niet over. Dus ook als Caroline onder druk staat, bijvoorbeeld afgelopen zomer rondom de boerenprotesten, waar zij volgens veel mensen verantwoordelijkheid voor moest nemen, dat wilde ze, komt ze gewoon op zender, gaat ze zelfs nog even bakkeleien met Bas van Werven. Vervolgens komt ze gewoon weer terug. Caroline is dus in verkiezingstijd en als de campagne voorbij is, wel een politicus, een benaderbare politicus, ook voor de journalisten.
Maar ik had mij wel het afgelopen half jaar voorgenomen om elke keer als we het een minuut lang over Caroline van der Plas hebben, ook het een minuut lang over de Partij voor de Dieren te hebben. Nou, die zijn namelijk echt 6 keer zo groot als partijen in de Tweede Kamer of zoiets. Ze hebben 6 zetels geloof ik. Of 5, ik weet het niet eens.
Maar 4.
Daar hoor je nooit iemand over, want op een of andere reden doen die niet zo aan media of vragen we ze nooit.
Nou, gisteren ben ik dus ik heb wel geprobeerd.
Sindsdien hebben wij in deze podcast nooit meer over Caroline van der Plas gehad. Dus ik had heel graag demonstratief de Partij voor de Dieren steeds een minuut het woord willen geven. Niks daarvan.
Was vanochtend bij ons op zender met een wetsvoorstel. De grote agro-industrie, veevoerindustrie, food business gaan meebetalen aan de stikstofcrisis. Dus het ligt 24 miljard. Maar zij moeten gewoon elk jaar 1 miljard... bij betalen leggen om voor die transitie, voor het perspectief van
om
de boeren
mogelijk te maken.
Ja. Nou, dus die krijgt ook de Partij voor de Dieren krijgt op BNR zendtijd. Dus dat proberen we heel netjes te verdelen.
Nou, ik heb het idee dat de boer-burgerbeweging, en dat is de andere kant, hè, de extreme zijn dat als het gaat over dieren. Dat de boer-burgerbeweging ook bij ons veel meer zendtijd heeft gekregen. Ook hier in de podcast, maar vanaf het moment dat ik me dit had voorgenomen, hebben wij het dus in de afgelopen maanden niet meer over Caroline van der Plas gehad.
Ja, bij deze dus toch weer wel. Maar dat was ook mijn eerdere punt. Hè. Hebben we het als media ook. Je kunt iemand groot maken. En dat hebben we denk ik als geheel in het medialandschap wel gedaan.
Ja, maar dat komt ook omdat stikstof toch wel het grootste onderwerp van de campagne geworden is. En dan kom je toch bij Caroline van der Plas snel.
Dat hoeft niet. Dan kan je ook uitkomen bij de GroenLinks. Dan kan je ook uitkomen bij de Partij voor de Dieren. Die ook hier echt. De Partij voor de Dieren zegt dat wij zijn eigenlijk de echte Partij voor de Boeren. Want wij hebben een idee over hoe de boeren verder kunnen.
Ik weet dat. Want afgelopen zondag zaten ze bij Buitenhof.
Ja, inderdaad.
Dus, en daar ging het ook over stikstof. Maar goed, de campagne gaat over stikstof voor een groot deel. En dan kom je bij Caroline uit. En als dan partijen als het CDA. Maar als CDA niet daarover wil debatteren. Als de VVD er liever niets over zegt. D66 wil het wel. Maar we hebben al zo vaak van der Plas tegenover Geert de Groot zien zitten. Of tegenover Jan Paternotte is ook gebeurd. Dan is het op een gegeven moment ook wel een beetje uitgekwartet, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ja, maar...
Ik zie Mats lachen.
Ja, nou ja, goed. Volgens mij moeten we eventjes naar een bijdrage van Mats gaan luisteren. Want die heeft een rondje Tweede Kamer gedaan.
Nee, want ik wil die niet meer horen. Nee, want er zit Caroline van der Plas in. Dat gaan we gewoon niet doen.
Druk. Heel erg druk. Ja, veel media optredens. Sorry, Nederland.
Ja, want kan ik vanavond de tv nog aanzetten zonder u ergens te zien?
Dat is denk ik onmogelijk, ja.
De laatste week. Nou, veel media in ieder geval. Dus dat zit wel goed. Annabel Nanning en ik doen dat eigenlijk om beurt. Dus we komen denk ik over belangstelling niet te klagen. En heel veel flyers. Hè? Dus we zijn ontzettend veel aan het flyeren. Dus de flats langs, de huizen langs en veel teams op pad.
Wij voeren een stevige campagne. We zijn heel veel plekken in Nederland geweest. We doen een hoop media. Dus ja, we doen wat we kunnen. Ja,
want sommige partijleiders zie ik elke avond op de tv, bijna u niet. Bent u bang dat die andere partijen dan misschien groter gaan worden dan u?
Nou, ik kom net bij uw collega's van Ongehoord Nederland vandaan waar ik gezeten heb. Ik doe de slotdebatten bij Eén Vandaag en bij uw collega's van de NOS.
Er komt ook een tv-debat tussen de VVD en de linkse wolk, maar daar bent u helaas niet bij.
Nee, daar ben ik niet bij. Nee, dat is een beetje een schijndebat. En laat ze maar lekker schijndebatten. Mensen hebben wel door dat gewoon een kunstje is. En ik verwacht ook niet dat er heel veel kijkcijfers op zullen zijn, want dat is zo'n nep georchestreerd debat. Dus, maar goed, ik wens veel plezier.
Nou ja, ik ga niet over het uitnodigen. U hoort mij niet klagen als ik niet door de publieke omroep word uitgenodigd.
Had u niet met Rutte en Schippers in debat willen gaan?
Nou, ik ga, volgens mij ga ik maandag en dinsdag met Rutte in debat. Dus wat dat betreft heb ik niet te klagen. Ik geloof dat ik zowel bij Eén Vandaag als bij het NOS Slotdebat twee keer tegenover Rutte sta.
Ik zat ook te denken, komt het niet omdat u niet ook een leuke bijnaam heeft? Ik dacht aan de rechtse storm.
Goed gezegd, ja. Ik denk dat wat je ziet is natuurlijk heel veel BBB. En ja, en het zijn dat die het goed doen. En daar wordt expres ook niet over gepraat, want dat vindt de VVD lastig en wil dat vermijden. Begrijp ik electoraal, maar ik denk dat het volk, de kiezer, daar wel anders over denkt.
Oh, de rechtse storm. Nee, ja, kijk. Ja, moet ik eigenlijk over. Nou ja, storm, dat vind ik weer zo van, dat verwoest alles. Dus dat heb ik liever niet. Nee, maar ik zal eens even nadenken over een goede benaming voor onze beweging. Oh, die is er al, BBB.
U noemt zelf de BBB al. Hoe is de verstandhouding daarmee? Want u bent ook een beetje concurrent van elkaar natuurlijk.
Ja, ik heb de indruk dat zij heel veel bij het CDA wegplukken en wij bij de VVD. Ook zal dat wel door elkaar heen gaan hoor. Dus dat is, maar het is niet per se dezelfde vijver. Het is wel de vijver van mensen die gewoon niet tevreden zijn met Rutte. Koemswi. Dus daar zit natuurlijk veel ergernis. En dat merk je heel sterk bij Caroline en van BBB in het oosten, noorden van Nederland en bij ons meer in het westen, denk ik. Ook wel zuiden in de peilingen. Dus ja, ik denk dat het allebei goed gaan doen.
En als Ja 21 dan voet aan de grond krijgt in de provincie, wilt u dan ook mee besturen? En met welke partijen dan?
Wij zouden zeker mee willen besturen. Als wij genoeg binnen kunnen halen voor onze, hè, op onze belangrijkste punten. En dan is het denk ik logisch om bij CDA, VVD en BBB aan te kloppen.
En de VVD, hoe zat het daar nou mee? Want u heeft iets gezegd over Mark Rutte, die daar wilde u niet mee. Maar gaat dat in de provincie ook zo zijn?
Nee, kijk, Mark Rutte is geen kandidaat voor Provinciale Staten en hij wordt ook geen gedeputeerde. Dus met VVD in de provincies gaan wij gewoon in gesprek.
En je moet die kiezers serieus nemen. Het is heel ondemocratisch om de grootste partijen na de verkiezingen, om die bij voorbaat al te negeren. Nogmaals, met elkaar praten betekent niet dat je het eens moet worden, want dat kan soms niet. Soms zijn er verschillen, blijken inderdaad te groot. Maar je zal het wel moeten proberen. Als je dat niet probeert, dan bijvoorbeeld dan zeggen, ga met jou niet aan tafel. Dan neem je de kiezer niet serieus en dat is ondemocratisch.
De rechtse storm, Mats. De rechtse regenbui, of wat dat allitereert ook mooi.
Ja, dat was misschien nog mooier geweest. Ja, ik zat met die linkse wolk en toen op Twitter kwam ik iets tegen. Had iemand eigenlijk alle provincies naast elkaar gezet, alle provinciepeilingen. En daaruit bleek dat PvdA en GroenLinks eigenlijk overal wel op een klein verliesje stonden. En ook in de Eerste Kamer staan ze volgens mij, samen zijn ze nog steeds wel de tweede, maar ook een klein verliesje. Terwijl als je naar al die rechtse partijen kijkt, VVD doet het goed. Maar dus ook ja, 21 komt op veel plekken binnen en de BBB komt op heel veel plekken in die peilingen ook heel groot binnen. Dus ik dacht ja, die voorstelling van VVD tegen de linkse wolk, daar klopt gewoon niks van. Het is meer een soort rechtse storm, dacht ik. Dus ik dacht, daar ga ik eens naar vragen. Ja,
en het gekke is ook, er wordt nu een tweestrijd gecreëerd waarin de VVD net doet alsof ze met Partij van de Arbeid en GroenLinks terecht niet uit kunnen komen, want ze zijn zo verschillend. Maar ze moeten zometeen in de Eerste Kamer. Volgens mij is er maar één weg voor de VVD en voor de coalitie. En dat is over links. Want rechts gaat wel heel gefragmenteerd zijn. Dat lijkt misschien niet zo. Maar ja, 21 wordt veel kleiner dan dat ze nu zijn. Want ze hebben nog alle zetels van Forum voor Democratie. En zelf staan ze geloof ik op 3 of 4 zeteltjes in de peilingen.
Ja. Als je het omrekent naar Tweede Kamerzetels.
Nee, naar Eerste Kamer.
Eerste Kamer, ja. Ja, vandaar.
En BBB zal groot worden. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Maar BBB is op sociaal-economisch vlak gewoon links. Dus die kan je niet onder. Hè, als je ze mee wil krijgen voor veel rechtse plannetjes, is het maar de vraag of je ze mee gaat krijgen. En alle andere partijen, dus PVV en Forum, zijn eigenlijk, en ook Ja 21, zijn vaak te rechts voor de VVD. Dus ze moeten op links, moeten ze die Eerste Kamer gaan, moeten ze meerderheden gaan krijgen.
Ja, en die spelen nu ontzettend hard to get en dreigen alles te blokkeren. Er is één punt waarop ik denk dat er wel degelijk zaken over rechts gedaan kunnen worden door de VVD of de coalitie. Dat is de vermogensbelasting. Mm-hmm. Want ik denk niet dat de boerenpartijen, ook al zoals de SGP natuurlijk ook, of BBB zin hebben in een hoge erfbelasting of iets met de boer. Of in ieder geval de mensen met veel vermogen al dan niet in bakstenen dwars willen gaan zitten. Dus ik denk dat daar nog best wel te dealen valt over de andere kant.
Mm-hmm. Nou, ik zit ondertussen trouwens even te kijken bij de politieke barometer. Dat is van een week geleden ongeveer, 2 maart. Daar gaan nu PvdA en GroenLinks allebei ietsje erop vooruit. Van 5,2 en 5,7% naar 6,4 allebei. Ja, procent. Maar die dus dan zijn ze ietsje gegroeid nu.
Die concurreren toch juist ook weer heel erg met D66 en misschien een beetje Partij voor de Dieren of misschien wie weet.
D66 concurreert natuurlijk als middenpartij met iedereen, maar dat gaat ze ook niet heel goed af vooralsnog. Nee.
Nee. Dat heb je toch ook meegekregen?
Die raken ongeveer een derde van hun zetels kwijt volgens deze peiling.
Ja, jij hoorde toch ook in de wandelgangen toch GroenLinks, D66, die willen elkaar toch eigenlijk ook stiekem lekker kapot maken in deze campagne?
Nou, nee, dat is mijn eigen analyse vanuit gesprekken in de wandelgangen. D66, nogmaals, stikstof is heel erg belangrijk in het debat. Maar ook, je hebt het ook over migratie. Maar daar hebben ze in ieder geval het ChristenUnie nog aan hun zijde. Maar op het gebied van stikstof zijn ze wel alleen komen te staan. Want D66 blijven hardliners. Kom snel met dwingende maatregelen. De helft van de veestapel. Tjeerd de Groot blijft daar in ieder geval in volharden. En de hele partij. We moeten vooruit gaan. Maar ondertussen zie je dat iedereen ondertussen voor stilstand aan het kiezen is. Zelfs op links. Want op links zeggen ze, ja, die stikstofwet zoals die er nu ligt, gaan wij ook niet mee in. Want eerst moeten maar ook alle andere sectoren meegenomen. En dat moet integraal moet het zijn. En, dus D66 staat nu als enige nog achter het coalitieakkoord. Hè, het regeerakkoord.
Dat snap ik wel. Dat hebben ze binnengehaald. En ze hebben in ruil daarvoor Mark Rutte getolereerd. Die ze echt niet wilden hebben als nieuwe premier. Ze hebben geaccepteerd dat ze niet met twee linkse partijen een coalitie mochten maken. Die hebben heel veel ingeleverd. Dus dit punt, wat echt heel belangrijk is voor die partij, dat ze dan zeggen, nou, maar dat willen we dan ook.
Dat snap ik ook. Maar wat links nu aan het doen is, omdat ze zien op rechts heeft D66 absoluut geen medestanders. Nee. Daar wordt zelfs gezegd, de VVD is eigenlijk een aanhangsel van D66. En op links zaten hun vrienden. Of voor klimaat en stikstof. Maar de vrienden zeggen nu, ja, op ons hoef je niet te rekenen. He, ga maar een stapje harder lopen, want anders gaan wij ook niet meer meedoen. Dus D66 maar, staat binnen de coalitie alleen.
Dat zeggen ze nu ook. De verkiezingen. Zeggen ze dat na de verkiezingen nog?
Ja, want dat is inderdaad, Rob Jetten was ook in de Kamer dinsdag. En inderdaad, er was net die aanval geweest van PvdA en GroenLinks. Van ja, als jullie klimaatbeleid niet ambitieuzer wordt, dan gaan we het niet steunen. Maar ja, Rob Jetten, kreeg er dus vragen over. En die zei ook van ja, ik verwacht toch niet dat als wij beleid hebben dat het beter gaat maken dan dat het nu al is. Ja. Dat ze dat dan niet gaan steunen, alleen maar uit principe. Want dan krijgen de echt rechtse partijen uiteindelijk hun zin.
Bij de PvdA gebeurt dat heel vaak, ook benoemd expliciet. Thijssen, die zegt dat heel vaak. Van ik vind het een slecht plan, maar het is beter dan we nu hebben. Dus we zullen het maar wel weer steunen.
Ja, en dat is wat Jetten dus ook al zei. Ja. Dus hij kreeg de vraag van ja, eigenlijk gelooft u ze gewoon niet. Nou, dat wilde hij dan niet zeggen. Kreeg die vraag 10 keer of zo. Maar eigenlijk zei hij wel, ik geloof ze gewoon niet. En ik verwacht dat als wij met wetgeving komen die het beter maakt, dan gaan we dat wel gewoon geloven.
Maar stel nou dat Partij van de Arbeid en GroenLinks wel uit zijn om het kabinet te laten vallen. Of in ieder geval zo echt destabiliseren. Dan kan het heel makkelijk op stikstof. De stikstofwetgeving zoals het er nu voor ligt gaat eigenlijk voor het CDA en de VVD al veel te ver. He, daar willen ze aan alle kanten willen ze daaraan rommelen. Als dan de eis vanaf links komt, ja, er moet nog een schepje bovenop. D66 wil daar wel mee instemmen. maar de rest van de coalitie niet. En ze krijgen anders geen steun. Dan kan het wel eens heel erg gaan rommelen binnen de coalitie.
In het verleden was het SP ook, ja, die de stikstofwet heeft gesteund. En niet PvdA en GroenLinks.
Ja, maar
in de Eerste Kamer.
Ja.
Maar in ieder geval, we moeten eventjes naar komende woensdag. Want iedereen gaat natuurlijk stemmen dan. En aan het eind van de dag, dan maakt BNR een avondvullend programma. Vanaf 8 uur begint het programma. Maar eigenlijk, precies.
Heel goed.
Zullen we eerst even onszelf reclame maken? Want wij gaan met Studio Den Haag van 7 tot 8 ook een programma maken, extra. En daarvoor mag iedereen vragen insturen. Beekhuis@bnr.nl als e-mailadres, denk ik. Want we hebben niet speciaal een mailbox daarvoor nog verder. Die gaan we dan bespreken, beantwoorden, proberen in dat uur. Het is ook een Twitter Spaces event. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, Twitter Spaces. Een van jullie wel?
Nee, ik ook niet.
Nee.
Dus we gaan ons in het diepe storten. En het wordt vast heel leuk. Want ik hoor van iedereen dat dat heel leuk is. Dus dat wordt het vast ook. Dus je kan ook op dat ogenblik je vraag stellen. Als je denkt, ik vind e-mail te ingewikkeld. Dus dat is het begin vanavond. En daarna om 8 uur, dan trappen Kees en Liesbeth ook af. En die gaan dan vol aan de slag tot middernacht.
Tot middernacht, ja. Is het plan in ieder geval. Afhankelijk van hoe spannend het wordt. Maar waarschijnlijk gaan we dat wel tot middernacht redden.
En in Zwolle.
En in Zwolle, ja, we hadden het even over die rechtse storm. Nou, Zwolle is bij uitstek een provincie waar het super spannend gaat worden. Het CDA is daar nu nog de grootste partij, maar gaan er waarschijnlijk echt flink inleveren.
Zwolle is geen provincie, hè?
Nee. Sorry, ik zei Zwolle. Ja, we zitten in het provinciehuis in Zwolle. Dat is het provinciehuis van Overijssel. En de boerburgerbeweging staat daar in de peiling in ieder geval aan kop. Dus dat kan echt een aardverschuiving zijn. VVD gaat misschien groter worden. Ja, 21 komt misschien binnen. Dus we dachten, ja, we gaan naar Zwolle toe. En er komen die avond 3 exit polls, waaronder die van Overijssel. Dus dat is mooi, want daar zijn wij. We krijgen ook een exit poll van Noord-Holland en van Noord-Brabant. En daarna ook een landelijke voorspelling voor de Eerste Kamer. En natuurlijk de uitslagen van de gemeenten die allemaal binnenkomen. En we hebben allemaal mooie gasten, waaronder Leendert. Dus,
verslaggevers overal in het land.
Zeker, in alle provinciehuizen door het land. En onze eigen verslaggevers zijn bij de VVD, D66, CDA, PvdA GroenLinks en bij de BBB. Want daar zal een feestje gevierd gaan worden woensdagavond.
Ja, of het valt tegen, hè? Dat kan ook nog.
Dat kan ook nog.
Het kan nooit tegenvallen.
Klap om de arm.
Nou, alles is winst.
Nee, als je nu naar omgerekend 2 zetels in de Eerste Kamer gaat, dan valt het heel erg tegen voor de burger, voor de boeren.
Ja.
Maar zullen ze er zo erg naast zitten?
Nee, dat weet ik niet. Ik zeg dat niet. Maar het feestje is niet gegarandeerd tot de verkiezingen geweest zijn.
Nee, dat is waar.
Even goed, dus dat is de hele avond om naar te luisteren. En in het eerste uur van 7 tot 8 dan dus live Studio Den Haag, ook vanuit Zwolle. En in Twitter Spaces, mail dus naar beekhuis@bnr.nl als je vragen hebt voor dat uur.
En dan kun je echt meepraten, toch? In
Twitter Spaces schijnen mensen met ons mee te kunnen praten. Eigenlijk een soort phone-in, maken we er dan half van.
Nice. Ja,
jullie hebben nou ook wel een grote fanbase op Twitter. Dus als jullie ook nog even een oproepje doen aan jullie fans of ze vragen hebben, dan hebben we vast genoeg content om een uurtje te vullen.
Heel goed. Terug naar de inhoud. Maar dan van de anderen. Want hoewel, dat ook voor een stuk gaat het weer over stikstof, denk ik, Leendert. Jij bent bij het Centraal Planbureau geweest deze week.
Nou, nee, we gaan hem eventjes een boompje opzetten. Of hoe noem je dat? We gaan even met audio. We gaan beginnen deze week. Sophie was ziek. Dus ik moest...
Hoe is dat politiek relevant?
Ja, nou...
Ja. Sorry. Maar ik ben nu weer beter.
Ja, ze is nu weer beter. maar er waren... afgelopen week heel veel planbureau-rapportjes die uitkwamen. Daar mocht ik naartoe. Dat is op zich hartstikke leuk om dat te doen.
Ja, zeker.
Dus ik kon alle rapporten kon ik doen. Maar het begon afgelopen week over inhoud. Begon het bij de stemmingen. Want er werd namelijk een motie aangenomen van ja 21. En dat heeft betrekking op de verkiezingen en op de provincies. En ik dacht, nou, als het nou over inhoud gaat, dan duik ik er gelijk eventjes in. Nikki Pauverwijn.
Ik wil dat direct na de Provinciale Statenverkiezingen er in de provincies opgemaakt wordt wat zij nodig hebben op het gebied van woningbouw, wat hun plannen zijn, wat hun doelen zijn en wat de vraag is vanuit hun provincie. En dat het Rijk hen daar zoveel mogelijk in bij gaat staan en maatwerk in gaat leveren. En rapporteert naar de Kamer in welke vorm zij dat gaan doen.
Als er één minister is waarbij de plannen duidelijk zijn en die boekwerk richting Kamer stuurt over hoe hij ziet dat de woningbouwopgave eruit moet zien de komende jaren, dan is het wel minister De Jonge, van de verantwoordelijke voor de woningbouwopgave.
Absoluut, maar dat is telkens zenden vanuit minister De Jonge. En wij zeggen, ga nu juist eens ontvangen in Den Haag. Dus in plaats van dat wij in Den Haag landelijk allerlei beleid vaststellen en dat projecteren op de provincies, waarbij dat soms in veel mindere mate van op toepassing is dan dat wij zouden willen, willen wij dat hij juist informatie gaat verzamelen wat zij nodig hebben en dat we daarin dan een bijdrage gaan leveren. Daarom staat het woord maatwerk ook zo nadrukkelijk in de motie. Het gaat om wat de provincies nodig hebben, niet wat Hugo De Jonge vindt dat zij nodig zouden moeten hebben.
Nou, helder verhaal. Volgende dag zit ik in de ochtend bij het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. En zij vertellen precies het tegenovergestelde. Wat hebben provincies nodig? En ze hebben te weinig handvatten om bijvoorbeeld met die woningbouwopgave aan de slag te kunnen. Zij hebben vanuit het Rijk een lange termijn visie nodig. Het Rijk, en ze hebben 4 scenario's hebben ze geschetst. En het Rijk moet echt een keuze gaan maken. Hoe willen wij dat ons land eruit gaat zien? En dat heeft bijvoorbeeld, maar eigenlijk op alle gebieden heeft dat impact. Dus ook op het landelijk gebied, maar ook op woningbouw heeft dat impact. Mm-hmm. En hebben ze 4 scenario's geschetst. Mondiaal ondernemend, de snelle wereld, Groenland en regionaal geworteld. Nou, en dat geeft de richting ook eigenlijk al een beetje aan. De snelle wereld bijvoorbeeld, daarin ga je thuis werken. En op het moment dat je thuis werkt, hoef je minder binnen stedelijk te bouwen. Want dan kunnen mensen in het landelijk gebied wonen. Maar dan is wel goed openbaar vervoer weer belangrijk voor het geval dat je op pad gaat. Want waarom willen mensen niet in het landelijk gebied wonen? Omdat het slechter bereikbaar is.
Ja.
Maar Groenland, dat is een hele interessante, dat gaat ervan uit dat je eigenlijk niet meer economische groei voorop stelt, maar de natuur. En dat mensen bijvoorbeeld ook een CO2-budget krijgen. Daar hebben ze een hele mooie naam voor. Ik kan die even zo snel niet vinden. Maar ook daar, op het moment dat je... zou je leefomgeving moeten inrichten. En de mondiaal ondernemen, het is een beetje de wereld zoals wij het nu kennen. Alleen dan wel circulairder. Hè? Want uiteindelijk moet het natuurlijk wel zo zijn dat we met z'n allen samen kunnen leven en dat we niet de planeet opeten. Maar dat lijkt veel meer op de wereld zoals we het nu kennen. En dan moet je dus juist weer meer in de Randstad gaan bouwen. En zij zeggen, nou, nu wat het Rijk doet is plannetjes maken tot 2030 en niet verder kijken. Maar eigenlijk moet je een plan maken die 2050, misschien wel tot 2100. Want zo lang staan gebouwen er ongeveer. En dan moet je terug gaan rekenen. Want wat hebben we nu nodig als we een mondiale economie willen zijn in 2050.
Maar PBL, dus het Planbureau voor de Leefomgeving, wil ons een CO2-budget geven. Dus Leendert, jij mag
in
nog maar...
In 1 van de 4 scenario's.
Jij mag nog maar 1 keer per jaar vliegen. Of 1 keer per 5 jaar vliegen.
De invoering van stelsel van niet verhandelbare persoonlijke emissierechten. Dat is wat ze, wat ze voorstellen. Zij willen dat niet. Zij stellen dat voor als een... Als een vorm van...
Maar het is toch mooi dat je kan kiezen of je rood vlees eet of dat je dit jaar met vliegvakantie gaat? En ik zeg, nou ja, dat is de uitstoot.
Ja, maar dat is nogal radicaal.
Dat is heel radicaal. Ze zeggen ook, je moet ook heel veel persoonlijke vrijheden ervoor inleveren. Als je naar Groenland wil gaan, want dan moet er dus ook bijgehouden worden inderdaad. Hoeveel vlees eet je? Hoeveel vlieg je?
Dit gaat ook niet worden in Nederland.
Dit gaat het ook niet worden, maar dat is één van de vormen. Ja. Wat zij in ieder geval zeggen...
Ze zeggen, we moeten nadenken over hoe ons toekomstwereld, toekomstbeeld eruit moet
Maar het is wel interessant... En je hoort nu ook vanuit de provincies, wij hebben te weinig handvatten. Het is te veel hapsnap beleid. Nou, dat bevestigt dat PBL-rapport. Dat bevestigen zij gewoon. Doordat er geen visie is en geen keuzes gemaakt worden voor de lange termijn, kan je eigenlijk ook als provincie het landelijk gebied niet inrichten. Dus ook niet met boeren. Want wat wil je? Hè, je kan wel de boeren in Nederland houden, maar wat voor een vorm van landbouw wil je dan hebben? Dan heeft het dus ook te maken wat voor een keuze je maakt van wat voor soort land je zou willen zijn.
Ja, het is interessant. Dit is natuurlijk de bewuste keuze van de regeringen van premier Rutte. Die zei, ik doe niet aan visie. Ik doe een beetje aan management van kleine crisis. Nu zegt het planbureau, dat is niet zo handig voor
een
land.
Nee, ze zeggen letterlijk, stop met het vooruitschuiven van keuzes. Nou, maar, dat hebben we wel
laten
vaker
we dan
gehoord.
Eindelijk dat ministerie van ruimtelijke ordening dan weer in het leven roepen. Want dat is eigenlijk wat er ontbreekt. Gewoon, dat is het ministerie dat deze visie had moeten hebben. Maar dat hebben we afgeschaft.
Dat doet Hugo de Jonge ook toch erbij? Het is toch volkshuisvesting en ruimtelijke ordening?
Ja, maar hij
heeft alleen maar over volkshuisvesting, toch?
Hij heeft niet de macht, toch?
Ja, maar hij heeft geen eigen ministerie. Vroeger bij Vrom was er ook gewoon een ministerie met een eigen budget. Dat maakt natuurlijk wel uit.
Ja, precies.
Nu valt hij onder Binnenlandse Zaken en heeft hij geen eigen portefeuille.
Een heel arm ministerie volgens mij.
Ja.
Nou ja, oké.
Volgende dag.
Ja,
maar blijf even bij
woningbouw.
Ja, bij het CPB ging over koopkrachtcijfers. Nou, wat blijkt, koopkracht komt in de plus, behalve voor de allerarmste volgend jaar. economie blijft groeien. Kortom, goede cijfers. De inflatie wordt weer wat lager.
Als je voor economische groei bent, zijn dit goede cijfers. Maar ik hoor net een van de scenario's dat we dat helemaal niet moeten willen.
Ja, en goede cijfers. Sowieso, CPB heeft bijna niets gelijk gehad de afgelopen jaarperiode. Inflatie hebben ze totaal onderschat. De koopkracht... problemen totaal onderschat. Dus ik zou het met de korrel zout nemen. Maar goed, ga door.
Maar goed, ik zat daar. Ik hoorde allemaal mooie cijfers. Maar waar ze ook naar gekeken hadden... is de invloed van stikstof op de economie. De stikstofcrisis op de economie. Want daar horen we heel veel over. Nou, het is heel duidelijk dat voor grote infrastructurele projecten... de impact groot is. Ja. Uiteraard voor de agrarische sector is de impact groot... Maar we horen de hele tijd, en dat hebben we ook in een campagne gezien bij D66... het land zit op slot. We kunnen niet bouwen door de stikstof. En wat zegt het CPB? Minst grote probleem bij de hele bouwopgave. 90% van de bouwambities kan gewoon doorgaan. Heeft geen last van de stikstofproblematiek. Want een vergunning aanvragen rondom stikstof... duurt nog heel veel korter dan een vergunning bij de gemeente krijgen om iets te bouwen. En de bouwen, mensen vinden om het te bouwen. Dat zijn daar grote problemen. De rente gaat stijgen. Dus ben ik eventjes naar Pieter Grinwis gelopen van de ChristenUnie. Want hij roept dit al tijden.
Ik heb het al een aantal maanden heb ik dat gezegd. Helaas zou je misschien kunnen zeggen is stikstof wat betreft de woningbouw... het kleinste probleem.
Toch hebben we de hele tijd gehoord. Het land zit op slot. We moeten gaan bouwen. We hebben te weinig huizen. En om dat te doen moeten we het stikstofprobleem oplossen.
Ja, dat is dus retoriek. En daar heb ik me altijd ook tegen gekeerd. Deze retoriek lost niks op. Stikstof is een probleem. In eerste instantie voor onze natuur. Die moeten we herstellen. Daar moeten we acties voor doen. En ja, het heeft ook voor een aantal woningbouwprojecten echt wel een vertragende effect. En het kost net iets meer moeite. Dus daar zullen we net iets meer ambtenaren voor moeten aannemen. En ook projectontwikkelaars zullen net wat meer inspanning moeten doen om hun vergunning rond te krijgen. Maar absoluut is stikstof niet de showstopper voor de woningbouw. Dus alsjeblieft, laten we ons niet, ik zou bijna willen zeggen, verlagen tot goedkope retoriek. Maar laten we het probleem gewoon bij de wortel aanpakken. En bij woningbouw is dat op dit moment echt een ander probleem.
We gaan de ChristenUnie in ieder geval niet zien op een weiland of bij een stukje bouwgrond met een groot spandoek. Hier horen huizen te staan.
Nee, dat is zeer onvruchtbaar. En sterker, dit vind ik echt ongezonde polarisatie die ons niet verder brengt. Het is totaal... niet juist om op die manier een koe tegenover een huis te zetten, zoals GroenLinks in het verleden heeft gedaan en zoals in deze campagne D66 ijverig, of moet ik misschien wel zeggen, drammerig probeert. Het heeft totaal geen zin en het verhoudt zich niet met de werkelijkheid. En niet alleen ik, van de ChristenUnie zegt dat, vandaag zegt het CPB dat ook. En alsjeblieft, collega's, luister een beetje naar het CPB.
Ik ben echt helemaal verbaasd dat ik het hoor. Gisteren had ik nog een bestuurder van een waterschap in de uitzending en die zei, ja, we hebben een dijk bij Den Bosch. Daar zijn we inmiddels 2 jaar rechtszaken aan het voeren over of we die mogen verzwaren. Terwijl een dijkverzwaring, dat is echt iets wat je niet doet omdat je dat zo leuk vindt. Dat is meestal omdat het nuttig is. Er is een andere dijk. Nou, die bleek ze achteraf te kunnen repareren omdat het wel met elektrische graafmachines net te doen is. Maar dat was ook niet helemaal zeker. En dat zou echt een probleem zijn geweest als ze die niet konden repareren met elektrische graafmachines. Als dat gewoon met diesel had gemoeten. En dus met stikstofuitstoot.
Dit is infrastructuur. En daar zit wel een probleem.
Maar hoe zit het dan
dit
dat
is
we bouwen?
Zullen we
even doorgaan naar deze?
Nee, je moet even uitleggen hoe het kan dat iedereen denkt dat we niet kunnen bouwen, terwijl het planbureau zegt ja, maar dat kan wel.
Nou, maar dat gaat D66 nu uitleggen, want ik ben natuurlijk ook eventjes bij de partij gegaan die aan het polariseren is volgens de ChristenUnie. En Boulak Jaar sprak ik van D66.
Het is niet het kiezen tussen koeien of huizen. Het is de problemen die we nu zien als het gaat over stikstof heel serieus nemen. Want we hebben gezamenlijke woningbouwambities. Ook samen met de ChristenUnie geschreven aan het regeerakkoord. 900.000 woningen de komende 10 jaar. Waarvan 2/3 betaalbaar. En daar heb je gewoon heel veel investeringen voor nodig. Maar ook een serieuze aanpak als het gaat over stikstof. Want stikstof op dit moment is een groot probleem voor de woningbouw op de korte termijn. We zien dat Brabant stilvalt. Maar voor de lange termijn kunnen we ook geen infraprojecten. Denk aan rails, stations. Ik noemde het eerder al. Je kunt niet een paar duizend woningen bouwen in een polder en volgens tegen mensen zeggen, gaat u met uw paard en wagen naar uw werk? Dat gaat ook niet. Dus realistisch kijken naar welke problemen liggen er. En uiteindelijk gezamenlijk oplossingen vinden om het probleem aan te pakken.
D66 zegt, het land zit op slot. We moeten van het slot af en los het stikstofprobleem op. Dat geldt wat u betreft nog steeds. Zeker voor die woningbouwopgave.
Absoluut. Ik bedoel, we zien nu in Brabant. Brabant was heel snel met die natuurdoelanalyses. Maar de komende weken en maanden gaan we dat in andere provincies zien. Dus kunnen we zeggen, het is maar een klein probleem. Het is een heel groot probleem. Zeker voor de lange termijn. En dat moeten we heel serieus aanpakken.
Ja, ze volharden dus.
Maar waarom zit D66 altijd zo volhardend in een discussie? Want D66 is ook de partij volgens mij die zegt, wij zijn de partij van de wetenschap. Als er onafhankelijk onderzoek naar iets is gedaan, dan geloven we dat. Hè. Ze leveren ook de minister van de universiteit, hè, Robert Dijkgraaf. Maar als er dan bijvoorbeeld zo'n CPB-onderzoek komt wat eigenlijk tegenspreekt wat zij in de Kamer vertellen, dan nemen ze daar geen stap in terug. Ze blijven heel geharnast in die discussie zitten. Er stond gisteren ook weer een artikel in het AD over Tjeerd de Groot, over deel van zijn uitspraken die door hoogleraren worden weerlegd.
Ja,
ze zitten zo klem in hun.
Ik heb dat stuk van Tjeerd ook gelezen. En dan worden er ook wel hele discutabele wetenschappers aan gehaakt. Daar moeten we ook enige kanttekening bij zetten. Maar je kan natuurlijk zeggen, 90% van de bouwprojecten kan doorgaan. Dus er is niet zo'n groot probleem. Maar we hebben nu zo'n groot woningtekort dat die 10% dat nu ook al niet door kan gaan. Dat natuurlijk wel een serieus probleem kan je dat noemen. Hè? Ik praat even voor de andere kant. En het feit dat je die infrastructurele projecten niet kan aanpakken, dat wordt natuurlijk op de lange termijn wel degelijk een probleem. Want je moet inderdaad wel een weg naar een woonwijk aanleggen. En de energietransitie, je moet die woonwijken ook voorzien van stroom. Dus ja, er zitten wel nog wat haken en ogen aan.
Ik vind het totaal verwarrend midden in deze campagne. Maar goed.
Ja,
dus,
ik snap nog steeds niet helemaal wat nou het Centraal Planbureau doorziet. Wat de rest van de wereld niet doorzag. Behalve de ChristenUnie kennelijk.
Zij zeggen dat je op heel veel plekken in Nederland wel degelijk kan bouwen. Ja. Ja, misschien niet naast een Natura 2000 gebied. Hè?
Maar wat ze ook zeggen
op
is
andere
dat
plekken wel.
De vergunning verlenen. Stel dat je wel, je moet die natuuranalyse moet je doen. Hè? Dat is niet het struikelblok. Dat het feit dat je uiteindelijk bij een gemeente moet wachten tot er een omgevingsvisie is en een bouwbesluit, dat duurt allemaal veel langer.
Dus in die tijd kan je die stikstof
maar oplossen. Ja, dat is al lang opgelost. Het is een veel groter probleem dat die gemeenten zo lang erover doen voordat ze een besluit nemen. Het is een veel groter probleem dat je de mensen niet kan vinden om daadwerkelijk te gaan bouwen. Het is een veel groter probleem dat er op dit moment op het net te weinig capaciteit is om te voldoen aan alle vragen.
Ja,
dat is een veel groter probleem.
Ja, maar daarmee hebben we nog steeds heel veel problemen. Dus dat is maar goed ook.
Ja, dus dankzij alle problemen is het stikstof, wat betreft wonen, het kleinste probleem.
Kijk aan.
Maar goed, dit is dus het is wel gelukt om het op nummer 1 campagnethema te maken. Dus gefeliciteerd.
Ja.
Ik heb nog twee bandjes klaar liggen, Leendert. Maar ik heb geen idee in welke volgorde we die gaan draaien. En ook niet waar ze over gaan. Dus je mag ze zelf helemaal vrijelijk inleiden.
Nou, de eerste is Erik van den Burg. En dit komt uit een debat waar
VVD-staatssecretaris.
Over campagneframes gesproken, of niet? Ja? Over dingen voor de bühne roepen, daar gaat het over volgens mij.
Dit is een debatje
migratie
tussen de Partij van de Arbeid en de staatssecretaris van de VVD. Het gaat over migratie, het gaat over opvang van de crisisopvang.
Ja, asielzoekers.
En het heeft te maken met Eindhoven, waar een D66er nu burgemeester is. Dijsselbloem.
Nee, PvdA.
PvdA, sorry, PvdA, ja. De Dijsselbloem, dus PvdA staat tegenover de VVD. Maar ik moest hier vooral heel erg om lachen. Omdat ik, dit is een beetje verlenend richting het einde. Omdat ik thuis ook wel eens zo boos word. En dan precies op dezelfde manier tegen mijn vrouw zeg dat ik op een rustige manier en netjes mijn punt aan het maken ben.
En dat wil je laten horen.
Ja.
Maar mag ik dan ook de conclusie trekken dat die hele instroom beperken als het gaat om de mensen die naar Nederland komen, 85% daarvan. Procent daarvan zijn vluchtelingen, dat het vooral voor de bühne is. Want ik hoor geen enkele concrete maatregel wat dan in de komende 2 jaar wordt gedaan om die instroom te beperken. En wat is daar uw reflectie op, staatssecretaris?
Dit is absoluut niet voor de bühne. Waar ik mee te maken heb, om het even concreet te maken, is dat ik vorige week opgebeld word door Jeroen Dijsselbloem, die tegen mij zegt in de regio Eindhoven komt er geen crisisnoodopvang meer en ik sluit deze week de crisisnoodopvang. En ik zeg tegen Jeroen Dijsselbloem, waarom doe je dat? Er is geen draagvlak meer in mijn regio om nog crisisnoodopvang te bieden. Ik kom nu terug uit de provincie Gelderland, waar ik met alle burgemeesters en wethouders daar vanochtend overleg heb gehad, omdat ik plekken moet regelen. We zien gewoon dat we op dit moment in Nederland de hoeveelheid mensen die we moeten opvangen, dat we die niet kunnen aanvangen. En dat zeer prominente partijgenoten van mevrouw Piri zeggen, in mijn regio is geen draagvlak meer. Daar heb ik mee te maken. Dus moeten we maatregelen. Voorzitter, ik ga over de antwoorden die ik geef. En ik blijf ook gewoon uitermate netjes. Dus er is ook sprake van een zeer veilige situatie.
Hij bleef inderdaad heel netjes. Dat is zeker waar.
Praat jij zo tegen je vrouw?
Nou, ja. Zo te zeggen.
Dit is veilige situatie.
Ja. Ik blijf netjes. Ik heb niks.
Maar het klinkt ook wel als oprechte frustratie, toch?
Ja, dit is wel
dus dat zou jij ook dan hebben op zo'n moment.
Ja, dit is oprechte frustratie. Maar hier hoor je wel... moeten we ook voor Dijsselbloem. Dijsselbloem heeft natuurlijk met een gemeenteraad te maken, waarin niet alleen de Partij van de Arbeid zit.
Nee, allicht.
Dus hij verwoordt niet het standpunt van de Partij van de Arbeid, maar als burgervader het gevoel van de gemeenteraad. Ja. En zodoende komt hij dan bij op de lijn bij van de Burg. Maar ik snap dat hij daar wel enige frustratie over heeft natuurlijk. Als
dat was wel een sterk argument daarom ook van hem. Ook omdat partijgenoten waren.
Ja. Ja.
Ja, maar ook dit, toch met de Provinciale Statenverkiezingen wordt het er lastiger op als het gaat om het opvangen van mensen, van vluchtelingen.
Ja, want uiteindelijk moet er nog een spreidingswet door de Kamer, of dat dit jaar nog lukt, of de dwangwet zoals ze bij sommige partijen noemen. Jij moet gelijk lachen, Mats.
Want er komt een rechtse storm, misschien ook in Brabant of ergens anders.
Ja, en dat gaat over de opvang. Hè, want we hebben natuurlijk een tekort in die asielketen. En gemeenten moeten dan gedwongen worden, of in ieder geval aangewezen worden, om asielzoekers op te vangen. En dat aanwijzen, dat gaat de provincie coördineren. Dus dat heeft dan met de Provinciale Statenverkiezingen te maken.
Ja, en gaan die er dan wel of niet aan meewerken, is dan de vraag. Want eigenlijk moeten ze dat gewoon uitvoeren, toch? Dat beleid.
De gemeente, ja. Ja, en de provincies ook.
Ja.
Ja, het zijn gewoon loketten die het landelijk beleid moeten uitvoeren. Dat is wel duidelijk. En dan tot slot. Ja, er was ooit in de jaren 90 een fantastisch campagnespotje. Dat kan je je vast nog herinneren. Je bent een slimme meid. Een slimme meid.
Is op haar toekomst voorbereid.
Ja.
Zeker.
Nou.
Oh, Internationale Vrouwendag.
Internationale Vrouwendag.
Dat is toch wel geweest inmiddels.
En ik kwam zo'n slimme meid in de Tweede Kamer tegen.
Ik werk als diëtist in een groot ziekenhuis. Ik heb dan de verantwoording voor de voedingsadviezen van zo'n 50 patiënten.
In Nederland moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En u heeft daardoor de keuze gemaakt om een echt beta-vak te gaan studeren.
Ja, dat klopt. Ik heb technisch natuurkunde gestudeerd. En een van de redenen was inderdaad die campagne om meisjes meer techniek te laten studeren.
Was het, hoe moet ik me dat voorstellen? De kleine mevrouw van Gennep dan, hè? Karin, ja. Voor de televisie. En die reclame kwam echt binnen.
Die en een vriend van mijn ouders had mij een boek gegeven over de vierde dimensie. Je hebt drie ruimtelijke dimensies en je hebt één tijdsdimensie. En dat vond ik zo interessant. En ik dacht, hier wil ik meer van begrijpen.
Er is nu ook een campagne gestart, vrouwen gaan meer werken. En dan zegt u ook van, neem het voorbeeld, eigenlijk aan mijzelf.
Ja. Nee, laat het merken als je meer wilt werken. Dus maak dat bespreekbaar op de werkvloer. Zodat de werkgever ook echt er iets aan kan doen. De schema's veranderen, de roosters aanpassen. En nou moet deze vrouw gaan werken door naar de Tweede Kamer te gaan.
Succes.
Ja, dankjewel.
Slim hoor.
Deze vrouw moet gaan werken. Minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Moet het rijmen, zo'n campagne? Is dat een soort ding?
Dan werkt het wel goed, ja.
Lekker. Maar kan ik werk 40 uur. Mag ik dan ook bespreekbaar maken dat ik 50 uur wil? Of nee, dat ik echt 50 uur betaald word terwijl ik voor 50 uur werk?
Ja.
Goed. Maar wat was het punt van deze campagne?
Ja, het punt is dat je met je werkgever in gesprek moet gaan. Dat nu vrouwen werken deeltijd. Of nu mensen die deeltijd werken. En dan vooral vrouwen, dat op het moment dat je eigenlijk de ruimte weer hebt in je leven om wat meer te gaan werken, dan moet de werkgever eigenlijk het gesprek aangaan. Van, hey, wil jij misschien wat extra uurtjes gaan maken? Wil jij extra geld verdienen? Maar het is toch heel vrijblijvend.
Dat als alle mensen die nu in deeltijd werken, als die een halve dag of zo meer gingen werken, dat er dan ineens geen arbeidstekort meer hadden.
Nou, in bepaalde sectoren is het. Bijvoorbeeld in het onderwijs gaat het geloof ik over heel weinig maar. Hè. Dan gaat het echt over een paar uur dat iedereen extra werkt. En dan zijn er tekorten in het onderwijs opgelost. Zelfs bij de kinderopvang en
ik begreep
ook
bij het onderwijs dat als alle mensen die van leraar de overstap hebben gemaakt naar consultancy voor onderwijs, dat als die de stap terug zouden maken, dat het probleem ook opgelost is.
Ja,
en al die ZZP'ers.
Ze geven nu advies over hoe het opgelost kan worden. Tekort, maar dat zijn ze zelf.
Maar het is nog allemaal heel vrijblijvend, deze campagne. Het is niet zo dat...
Jij wil het gewoon verplichten. Ja. Vrouwen, ga 4 uur meer werken.
Nee, maar
verplicht.
Het is meer van... het is heel erg met de zachte hand. En
wat zou je anders kunnen doen? Nee, je zou belastingen kunnen, anders kunnen inrichten of zo.
Ja, bijvoorbeeld.
Je zegt, als je een vrouw bent, dan moet je dan meer belasting betalen.
Nee, nee. En dat hebben ze al heel vaak over gehad. Dat als je extra gaat werken, dat je er meer aan overhoudt. Dat is vooral het...
Maar dat doen ze niet. Dus dan kun je wel zo'n zachte handcampagne...
Daar wordt wel aan gewerkt.
Ja, hele kleine stapjes.
En de kinderopvang moet dus gratis worden. Niemand gelooft dat dat gaat lukken voor 2025.
Misschien wordt het bijna gratis als het niet lukt.
Ja, maar er zijn gewoon te weinig mensen. Maar dat is natuurlijk ook één van de maatregelen om ervoor te zorgen dat vrouwen uitgedaagd worden om meer uren te gaan werken.
Voltijdsbonus, gaat die nog door eigenlijk? Nog naar gevraagd?
Ja, maar daar is wel heel veel kritiek begint daar op te komen.
Kijk, elke dag op mijn rekening of je er al staat. Maar ja. Tot op heden niet aangekomen.
Dus dat zit nog wel aan de pijplijn, maar er komt steeds meer kritiek komt daarop, op dat voorstel.
Mm. En plus het verhaal dat millennials eigenlijk juist minder willen gaan werken, toch? Want je wil meer tijd voor jezelf.
Voor yoga.
Dus ik weet niet of de volgende generatie daar aan toe is. Mats, wat hoor jij?
Nee, in mijn omgeving werkt iedereen fulltime. Dus jullie mogen geen grapjes over millennials maken. Dat is een hele hardwerkende generatie.
Ja, weet ik.
Mooi.
Dat is hartstikke goed van jullie.
Nou, dan gaan wij even uitrusten. Ja, precies. We hebben iets leuks gehad van Leender. En dan kunnen we gewoon stoppen.
Ja, maar weten wij wat we gaan stemmen?
Tuurlijk.
Nou, weet je, ik blijf altijd zo neutraal hè, als politiek slaggever tot het allerlaatste moment dat ik dan dat stemhokje binnenloop. Ja, je moet toch je democratische plicht doen. En dan ga ik er dan pas over nadenken. Want ik vind dat tot die tijd moet ik toch neutraal blijven. En dat is een heel moeilijk moment altijd. Ik denk, wat moet ik eigenlijk gaan stemmen? Na alles wat ik gelezen heb en besproken.
Weet, en mensen die je kent?
Geen idee. Dus ik ben de ultieme zwevende kiezer.
Ja, ik weet het ook echt nog niet.
Nee, ik weet het niet.
In mijn omgeving ook niet. Vragen mensen aan jou, weet jij het al? Wat ga jij stemmen? In mijn omgeving, iedereen, niemand weet het nog. Dat valt me echt op, dat echt weinig mensen
zijn veel zwevende kiezers zijn er.
Oké.
Okay. Hmm. Voor mij is het vooral wegstrepen. Ik weet wat ik niet wil. En dan kom ik op een gegeven moment bij een partij.
Over.
Ja, dan blijft er wat over.
En dan sta je in dat hokje en dan, uiteindelijk is het met dat potlood, dat is toch gewoon pure emotie, toch? En dan ga je dan kijken of je een bekende naam ziet bovenaan de lijst. Of
ik
een partij waar je wel eens eerder op hebt gestemd. Dat je denkt, misschien toch maar weer terug naar CDA.
Iedereen heeft wel een beetje zo'n poeltje natuurlijk waar die in vijvert altijd, vist altijd.
Ja, dus drie partijen waar je wel eens op stemt.
Ja.
Trouwens, jullie weten dat ik heel sterk geworteld ben in de samenleving. Dus gisteren...
In de samenleving.
Ja, precies.
Dus wij niet hoor, niet.
Ja, want jullie zitten in Amsterdam. Ik kom uit een klein provinciestadje.
Weet je hoeveel mensen hier wonen, Leen? Ja, hoeveel mensen
veel.
Ik geworteld ben.
Ja, veel te veel. Ja.
Het grootste deel van de samenleving woont hier.
Ik kom uit een klein provinciestadje. En in dat kleine provinciestadje heb je een Surinaams eethuis. En dan ga ik daar naartoe.
Er wonen wel heel veel witte mensen in dat
mooie leven.
Ja, precies. In dat Surinaamse eethuis. Mijn favoriete Surinaamse eethuis trouwens. Het is echt een geweldig Surinaams eethuis.
Ja.
Ik kan de naam niet noemen, maar het is. Ik heb ook een lekker broodje gegeten met tjatjiu. Want er was geen lamsvlees meer, helaas. Maar in dat fantastische restaurant kwam ik aan de praat. Want ik praat altijd natuurlijk even met de mensen die daar achter de balie staan. Met de gewone mensen die aan het werk zijn. Nu serieus. Wantrouwen richting het kiessysteem. Ik sprak daar met een dame van, denk ik, 30 jaar. Zij zei, ik vertrouw het allemaal niet. Dat stemmen met een potlood. Waarom is dat niet met een pen? En ik hoor dat er... nee, maar je lacht er nu om. Maar wat me dus wel, en daarom zeg ik even...
Wel voor je stem op Hugo de Jonge.
Ja, precies. Maar we zeggen even van... voor de grap zeg ik geworteld in de samenleving. Maar dat zijn dus wel... Dat speelt dus wel heel erg. Dat speelt wel in de samenleving.
Bij deze mevrouw.
Bij jouw Surinaamse eethuisje.
Bij mijn Surinaamse eethuisje. Maar ik was daar eigenlijk wel even van onder de indruk. Dat ik dacht van, hey. Ja.
Maar gaat ze nou stemmen of niet?
Ze ging wel stemmen.
Met een
maar
pen.
Ze vond het...
Dan telt het niet,
dat
toch?
Dat mag niet. Nee, precies. Dan is je stem ongeldig.
Ja, vind je het gek dat je dan wantrouwen krijgt? Dus elke keer wordt jouw stem ongeldig.
Maar een paar jaar geleden, wat ze ook vertelde... Een paar jaar geleden was er online... Dat ging dus over TikTok. Waren er filmpjes uitgebracht dat je ook twee stemmen mocht uitbrengen. Dat je op twee vakjes mocht inkleuren. En haar ex-vriend dacht dat dat serieus was. En die had dus twee vakjes ingevuld. Waardoor zijn stem dus ongeldig was geworden. Dus ja, sociale media. Want dit soort verhalen over stemfraude. Dat komt natuurlijk allemaal uit sociale media. Maar Dit is dus iemand die waarschijnlijk alle informatie bij sociale media vandaan haalt. En dan dus met desinformatie naar.
Ja, okay, nou, we gaan ons komende woensdag ook in de sociale media storten als een Twitter space tussen 7 en 8. Dus wij zullen ons dan misschien ook schuldig maken. Nee, dan zullen wij ons dienstbaar maken aan de mensen die daar hun informatie vandaan halen. Heb je vragen? Mail ze alvast naar bekhuis@bnr.nl. Want we kunnen hier nog uren over doorpraten als we alleen net schakelen laten gaan. Laten we dat gewoon niet doen. Tot volgende week. Dank voor het luisteren.
Ik ben dus ook heel erg geworteld in de samenleving. Bij mij in de wijk.
Wijn... 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.